The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Welkom bij de 62e aflevering van The Greenhouse Effect. Over de laatste ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek. Met deze week, politieagent Derek Chauvin is officieel schuldig bevonden aan de moord op George Floyd. Wat voor invloed zou dat hebben op de maatschappij en politiek? En had de politiek misschien zelfs invloed op deze uitspraak? Ook was dit de week dat Biden een online klimaattop organiseerde waar Nederland niet voor werd uitgenodigd. Een diplomatieke blunder, vinden wij. Maar het gaat Biden lukken om diezelfde neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Hoop ik dan. Maar we beginnen met de uitspraak in de zaak Derek Chauvin. De jury in de rechtszaak tegen Derek besloot dat de voormalige politieagent schuldig is aan de dood van George Floyd. En dat gebeurde op deze manier.
State of Minnesota, County of Hennepin, District Court, 4th Judicial District. State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict, Count 1. We, the jury, in the above entitled matter as to Count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Same caption, verdict, Count 2. We, the jury, in the above entitled matter as to Count 2, third degree murder perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Same caption, verdict count 3. We, the jury, in the above entitled matter as to count 3, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m.
In juni verschijnt Chauvin opnieuw voor de rechter om zijn straf te horen, die kan oplopen tot 40 jaar gevangenis. Vertel Sjaal, hij is veroordeeld. Wat vind je daarvan?
Ik vond het niet verrassend. Ik had zelf de neiging om, toen ik dat filmpje een keer gezien had over die fameuze 9 minuten met Chauvin met zijn knie op de nek van George Floyd, dat ik dacht van nou ja, dat zal wel een hele korte strafzaak worden. Want het is glashelder wat hier gebeurt. Dit is gewoon moord. Of het dan moord met voorbedachte raad is of niet, nee, lijkt mij. Maar dat het moord is, was eigenlijk wel glashelder. Ze hebben er toch nog een paar weken over gedaan. Maar ik vond het absoluut niet verrassend. Ik zou het zeer verrassend hebben gevonden wanneer de jury of voor een van de mindere aanklachten had gekozen, of zelfs voor vrijspraak, dan zou het land wel in de fik gevlogen zijn, hoor. Dat moet je niet aan denken wat er dan gebeurd zou zijn. Ik denk dat het dan echt ook politiek. En dat is toch, zit je gelijk eigenlijk wel op de diepere en meer vergaande betekenis van deze zaak. Politiegeweld, ongelijkheid tussen blank en zwart enzovoort is weer echt center stage in het politieke debat in Amerika. En tot nu toe, en dat was anders afgelopen als Chauvin was vrijgesproken, heb je daar nu niet, althans vooralsnog, het akelige element bij wat we wel vorig jaar zomer gezien hebben, Black Lives Matter, met de plunderingen, brandstichtingen enzovoort, door demonstranten, wie dat dan ook precies waren en door wie ze waren opgehitst enzovoort, kun je allemaal in het midden laten. Maar daardoor kreeg je wel een soort debat van ja, nou, misschien hebben ze wel gelijk, maar ja, Tory zegt dat plunderen, dat moet toch ook nodig stoppen. En die Black Lives Matter, jongens en meisjes, zijn toch ook wel radicale maloten. Nou, dat is tot nu toe uitgebleven. En het staat nu echt weer op de agenda. We hebben het volgens mij wel eerder hier genoemd. 1000 burgers worden elk jaar door politieagenten doodgeschoten. En dat zijn dus de dodelijke afloopgevallen. Mm-hmm. En er zijn er veel, veel meer waarbij het simpelweg gaat om discriminatie, om zeer onaangenaam gedrag. Dat hoor je ook gewoon van zwarte Amerikanen. Ik hoor het van zwarte ouders en met uiteraard ook donkere kinderen, met name zoons, die staan elke dag doodsangsten uit. Wat overkomt die jongens? Met name als ze een jaar of 16, 17 zijn in een auto gaan rijden en bijvoorbeeld naar school. Dat is een dagelijkse angst. Wat overkomt mijn kind? Iets anders gezegd, wat overkomt mijn zwarte kind? Met een dikke streep onder zwart in dit geval. Treurig, maar waar.
In de aanloop naar de uitspraak zei Biden dat hij bad voor een juiste uitspraak. En congreslid Maxine Waters die deed stof oplaaien met haar uitspraken. Demonstranten wat meer de confrontatie moesten zoeken in geval van een vrijspraak. Dat is wel heel erg eng, hè? Als dat toch ook weer daar een soort polarisering gaat plaatsvinden.
Ja, ik weet niet of zij. Het loopt al heel lang mee, Maxine Waters. Een van de prominente en meest bekende zwarte congresleden in de Verenigde Staten. Ik heb dat confrontational meer gelezen en gehoord als dat de zwarte beweging, zeg maar even gemakshalve Black Lives Matter, maar ook de politiek harder moet proberen om bijvoorbeeld wetgeving en regelgeving rond politieoptreden te veranderen. Ik heb het niet gelezen als map er maar op en steek maar winkelcentra in brand. Zo is het wel heel erg geframed door zeg maar de Fox TV lobby en alles daaromheen en de Republikeinen. Maar dat is volgens mij, maar dat is mijn interpretatie en daar mogen luisteraars het mee oneens zijn. Is ook wel een soort wanhoopspoging van rechts om een deel van deze agenda naar zich toe te kunnen trekken zonder concessies te doen. Het was niet handig wat ze zeiden, het gebruik van dat woord, dat blijkt nu. Als je het gewoon goed luistert, wat ze nou eigenlijk precies zegt, dan heb ik niet de indruk, zeker niet de indruk, dat zo slim is ze, dat ze oproept tot geweld of ongeregeldheden. Daar is Maxine Waters iets te ervaren en iets te verstandig voor.
Oké, dus dat wil je een beetje neutraliseren bijna.
Nou, het rechtse frame was er wel, maar dat kun je wachten.
Ja. Dan was het ook nog een hele belangrijke week, want er was een klimaattop. En Charles, wij waren niet uitgenodigd. Wat is dat
nou? Nee, Cora van Nieuwenhuizen heeft wel een of andere subsessie. Het was allemaal digitaal, hè? Vroeger deed je dat soort dingen gezellig, bijvoorbeeld in Washington. Ik heb veel van dat soort internationale conferenties gedaan. Dat was altijd reuze gezellig. Ja. Het werd online gedaan. Die heeft wel een soort subsessie gedaan. Maar het is waar. De grote spelers waren uitgenodigd en die waren er ook. De Chinezen, de Fransen, de Engelsen enzovoort. Echt de grote spelers deden mee. Dat is op zich zeer opmerkelijk. En is ook wel een beetje, als ik het zo mag zeggen, een hele dikke vinger naar Donald Trump. Ja, want, weet allemaal, Trump stapte met veel stampij uit het Parijsakkoord, klimaatakkoord, is onmiddellijk weer teruggegaan. Dat Parijsakkoord liep af voor de Amerikanen de dag na de inauguratie van Joe Biden. Maar goed, iedereen zag aankomen, hij gaat onmiddellijk daar weer mee verder. En ik vind het wel heel interessant en politiek veelzeggend dat Joe Biden het initiatief genomen heeft tot deze digitale topconferentie. En dat de opkomst dus zo hoog was, dat bevestigt mij, en wat ik ook wel eerder gezegd en geschreven heb, wereldwijd is er de overtuiging dat we iets aan het klimaat moeten doen. Vervolgens zou jij kritisch kunnen vragen, Victor, ja, Charles, maar heeft het nou ook wat opgeleverd? Nee.
Ja, Charles, heeft het nou nog wat opgeleverd?
Ja, niet echt. Ik vind praten altijd nuttig. Ja, bijna altijd nuttig. En in ieder geval is het bijna altijd slimmer dan niet praten. Het is net het leven zelf.
Ja, maar wat zeggen die plannen van Biden dan eigenlijk? Is dit nou bijzonder of komt hij alleen maar zijn verkiezingsbelofte na?
Nou ja, je verkiezingsbelofte nakomen is al heel wat in een democratie. Ik ken qua transparantie en eerlijk besturen ken ik wel bijvoorbeeld premiers die hun beloftes op dat vlak niet nakomen. Onderwerp voor een andere podcast. Maar hij heeft dat beloofd. En ik vind het ook wel moedig van Biden, eerlijk gezegd, even los van hoeveel het nou echt concreet oplevert. Omdat hij weet dat de Republikeinen daar onmiddellijk bovenop zullen springen en zullen zeggen dat dat allemaal onzin is. En die hele klimaatcrisis was, je weet het nog wel, een groot complot van de Chinezen. Aldus de heer Donald Trump destijds. Ja. Nou goed, dat kun je vinden, dat mag je vinden. Ik vind het wel moedig van Biden dat hij nu zo het voortouw neemt. En de onderliggende boodschap is toch ook wel, we're back. Hè? Om met Arnold Schwarzenegger, I'll be back, met Schwarzenegger te spreken. En Biden doet dat toch maar. Maar ik vind dus het meest interessante nu wel, maar dat is even politiek strategisch en voor de fijnproevers, dat de opkomst zo groot was. Het omgekeerde was akeliger geweest. Maar heeft het veel opgeleverd, Victor? Eenvoudig. Nee, heel simpel. Eén voorbeeld dat wat ons ook in Nederland aan zal spreken. Ook de Verenigde Staten heeft net als Nederland een zeer uitgebreide agrarische sector. En die varkens en koeien die scheten daar niet minder dan hier in Nederland. Dus ze hebben een geweldig probleem. Ja. En ook daar geldt dat die landbouwlobby, de agrarische lobby, ontzettend sterk is. Wij praten daar meer over, zeg maar, het CDA enzovoort. De Verenigde Staten is dat de Midwest. Dat is GOP, dat is Republican Trump Country. En daar durven ze eigenlijk heel weinig aan te doen. En ook daar zal het wel heel erg toch echt anders moeten.
Nou, misschien dat het daar ook wel aan ligt, want Denemarken heeft nog veel meer varkens dan dat wij hebben. En dat dat de reden is dat ze wel Denemarken uitgenodigd hebben, maar Nederland niet. Maar moeten we ons weer zorgen maken over de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten?
Nou, om te beginnen moeten we ons volgens mij zorgen maken dat we in de lijstjes van klimaatvriendelijk opererende landen onderaan bungeren. En de Denen staan veel hoger, ondanks al die varkens die ze hebben, dat klopt. Denemarken doet het wat dat betreft veel beter, überhaupt de Scandinavische landen. En Nederland, nogmaals, staat echt op een hele treurige, lage plek op die lijstjes van landen als het gaat om de terugdringen van greenhouse gases. En dat is gewoon heel treurig. En dat was onder Trump uiteraard geen probleem.
De greenhouse-gassen is ook wel leuk.
De greenhouse-gassen. We gaan het niet over de greenhouse-gassen hebben nu.
Ik ga er weer een andere idee bij krijgen.
Die kant gaan we helemaal niet op. Even serieus. Het zal onze verhoudingen met de Verenigde Staten niet heel erg laten bekoelen. Überhaupt hebben wij natuurlijk... Het is ontzettend ijverig en prima wat die ambassade er allemaal doet. En ik heb er alle respect voor. Maar het gaat toch vooral via de EU. En dat zie je ook in juni. Dat is wel weer een interessant politiek signaal. Is de eerste buitenlandse reis van Joe Biden. Hij komt daarvoor naar Europa. Het heeft ook met de NAVO, heeft met de EU te maken. Niet zozeer met individuele Europese landen. Maar toch, zijn eerste reis is Europa. En is niet Mexico of Canada, is ook niet Azië. Interessant.
Ja. Er is ook gesproken over een op handen zijnde deal tussen Joe Biden en zijn Trumpiaanse collega president Bolsonaro van Brazilië. Hij zou financiële hulp krijgen van de Verenigde Staten om eigenlijk in 2030 volstrekt te stoppen met het ontbossen van de Amazone. Wat doet Amerika daar nu alleen? Is dat niet zo dat we dat met z'n allen moeten doen? Dat daar ook de Europese Unie bij betrokken zou moeten zijn? Dat China daarbij betrokken zou moeten zijn? Want dat bos in Brazilië gaat ons allemaal aan.
Ja, het heeft me zeer verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Al was het maar vanwege het feit dat de dag nadat Bolsonaro daar over had lopen opscheppen, dat hij een kwart van zijn klimaatbegroting schrapte in één keer. Dus ik vind het wel strange bedfellows. Ik moet zeggen, ik moet er eens induiken, maar ik begrijp niet goed waar Biden hiermee bezig is. Vooral ook omdat, wat je terecht zelf aanduidt, zouden we het niet wat moeten verbreden. Als je nu kijkt naar het beleid van Biden, en het staat nog zelfs niet in de stijgers, hè, dat buitenlandbeleid. Daar moeten we nog heel erg naar kijken hoe dat uiteindelijk gaat uitwerken. Maar waar Biden wel heel erg op hamert en naartoe stuurt, anders dan Donald Trump, zijn voorganger, is toch op samenwerking met de andere grote machtsblokken. En dan is voor de Verenigde Staten uiteraard de EU, NAVO, staat bovenaan de lijst. Maar ook gelijkgestemde landen als het om klimaat gaat. Het is wel waar, Brazilië is groot, heeft heel veel bos, dus daar kun je of heel even van profiteren, of heel veel last van hebben wanneer je al die bomen gaat lopen omkappen. Maar ik vond het een vreemde actie. En ik zou mij niet verbazen, als wij spreken 2 of 3 podcasts verderop, dat je zegt van, zeg, heb je eigenlijk nog iets gehoord van die deal met Bolsonaro? Ik zeg van, goh, Victor, goed dat je erover begint. Nee, daar heb ik niks meer over gehoord.
Nou ja, we hebben het in ieder geval wel over klimaat. En het is toch wel dat je merkt dat internationaal toch steeds meer in de boeken komt. Maar aan de andere kant, de afgelopen week trok er ook een heftige storm over de Russisch-Amerikaanse diplomatieke relatie, waarin beide landen elkaars diplomaten het land uitwezen. Die storm is ook inmiddels de Atlantische Oceaan overgestoken, want ook Tsjechië en Polen zetten Russische diplomaten uit en omgekeerd. Wat is hier nou precies aan de hand? Zijn we weer op de rand van een koude oorlog?
Nou, even met het laatste te beginnen. Het feit dat die twee tamelijk onbeduidende Europese landen dat doen, is interessant, maar het is veel interessanter dat alle landen die er echt toe doen in Europa, daar horen wij ook wel bij, maar de Fransen, de Duitsers, de Britten enzovoort, dat die dat niet gedaan hebben. Dat is eigenlijk misschien wel veelzeggender dan die twee dwergen, met alle respect, voormalige Oostbloks, landen, Warschau-Pact landen, dat die dat nu doen. Wat wel waar is, is dat Poetin langzamerhand, ondanks dat hij zegt dat hij nog 10 of 20 jaar wel president zou willen blijven, natuurlijk wel in grote problemen is langzamerhand. Binnenlands, het hele Navalny-verhaal krijgt hij niet onder controle. Het protest tegen hem is groter dan ooit. De demonstraties die op diverse plekken zijn. En tegelijkertijd, Rusland trekt wel een hele grote broek aan. Hè? En daar bedoel ik mee, wat is Rusland nou eigenlijk ook economisch en militair waard? Ja, ze hebben een hele grote mond. Een beetje Trumpiaans de volumeknop opendraaien. Maar ze staan niet eens in de top 10 van grootste economieën ter wereld. En als je toch over macht hebt, moet je toch vooral naar economie en naar legers kijken. Nou, hun leger is zwaar verouderd. Hun economie. Hoe vaak koop jij in de supermarkt of ergens anders een product waarop staat Made in Russia? Hoe
lang is dat geleden? Mijn laatste Lada stond ergens uit 1980.
Ja, en die, was die een Ja, en ik heb wel eens naar Skoda gekeken, maar alleen gekeken. Hè? Pas op, alleen gekeken. Nee, maar serieus even. Het is een economie die echt geen bal voorstelt vergeleken. Als je kijkt naar de omvang van het land en de omvang van de bevolking. En de enorme natuurlijke hulpbronnen die ze hebben, die hun bruto nationaal product enorm omhoog jagen. Maar dat is geen verdienste. Als jij heel veel gas in de grond hebt en dat omhoog weet te pompen, ja, dat is niet heel knap. Nee. Dus uiteindelijk hoef je met Rusland, ik wil niet zeggen geen rekening te houden, maar je kunt er veel minder rekening mee houden dan Poetin vindt dat we rekening met hem moeten houden. Dus dat is nu wel een soort partijtje politiek armdrukken tussen twee grote ego's, want dat hebben ze wel gemeenschappelijk.
Daar komt het meer. Ja,
Biden scheelt wat minder, maar het is natuurlijk ook een kolossaal ego.
Ja.
En Poetin natuurlijk. Maar ook hier geldt, dat ik heel benieuwd ben als Biden in juni naar Europa komt, wat hij met de Europeanen over Rusland bespreekt. Want het is natuurlijk uiteindelijk nog wel een hele grote, gevaarlijke, onberekenbare, onvoorspelbare buurman. Dan kun je zeggen, ik ben niet bang voor die buurman. Maar hij is wel vervelend.
Er zit natuurlijk wel nog een heel vervelend luchtje aan. Want we zitten met de Oekraïne, waar in het oosten toch nog steeds de Russen een beetje naar binnen blijven wandelen en weer terug. En Biden, die dus straks in het NAVO-kantoor in juni zou komen, daar zou ongetwijfeld Oekraïne aan de orde komen.
Ja, nou, ik ga.
Als je dan hebt over twee ego's, dan vraag ik me af of dat toch niet wat eng kan worden dat het een soort kruidvat is.
Ja, nou, ik zat van de week bij BNR in een podcast met Rob de Wijk, die van dit soort dingen heel erg veel meer verstand heeft dan ik. En die heeft zich heel erg verbaasd over het feit dat Poetin in de Oekraïne-kwestie toch bakzeil lijkt te halen. Zijn troepen verdeeld terugtrekt, met een grote mond opzet. En Rob vroeg zich af, wat is daar in vredesnaam achter de schermen gebeurd? Daar is achter de schermen een en ander gebeurd. Er moet geen tweede Krim komen. Nee. Dat hebben we allemaal laten gebeuren, dat Poetin gewoon de Krim inpikte. Maar de Oekraïne is toch even andere koek. Al was het ook maar, Victor, want als wij in het Westen, de Verenigde Staten, Europa, NAVO, gelaten zouden toekijken als Poetin ook maar een vierkante kilometer van de Krim in zou nemen.
De Krim
Van de Oekraïne.
Oekraïne
dat is levensgevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk, omdat op het moment dat wij dat zouden toestaan, zo, ga je gang maar. Dan zeggen de Chinezen, zouden wij er ook een heel klein stukje van Taiwan stiekem eens even kunnen inpikken? En waar leidt dat toe? Dus het is ook wel een soort lakmoestest voor
domino-effect zou het kunnen hebben. Ja,
een soort lakmoestest voor de politieke mannelijkheid van Joe Biden en van Europa niet te vergeten. Gaan wij toekijken als Poetin dat zou doen. En dan kom ik terug even wat Rob de Wijk zei. Wat is daar achter de schermen gebeurd? Nou, dat kun je wel verzinnen. We weten niet precies hoe en niet wat. Maar daar is geweldige druk uitgeoefend. Back off. Terug in je hok.
Ja.
Vermoedelijk. Kunnen we niet bewijzen?
Over de zogenaamde stille diplomatie, hè? Mag ik dat zo noemen?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen, wat dat nou precies is, als je het over stille diplomatie hebt?
Nou, je weet het nooit zeker. Het is in ieder geval een stille diplomatie waarvan de noodhulen nooit bekend worden gemaakt. En gelukkig maar.
Ik voer daar de gelink met Nederland, maar geeft niet
Nou ja, het heet niet voor niks stille diplomatie. Sowieso horen we meestal van diplomatie niet zoveel en van stille diplomatie al helemaal niet. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat tussen de Verenigde Staten en in dit geval de EU of Europa wel indringend gesproken is. En richting Russen, don't. Weg. Ja, terug.
Afblijven.
Hoewel het blijft altijd lastig, omdat wij hier in West-Europa in ieder geval voor bijvoorbeeld gasleveranties zo ontzettend afhankelijk zijn van de Russen. En dat is het grote voordeel van de Amerikanen. En daarbij moet je zowel Barack Obama als Trump credits geven. Die hebben als een beest gewerkt aan de energieonafhankelijkheid van de Verenigde Staten. De VS heeft natuurlijk een kolossale voorraad natuurlijke hulpbronnen. Gas, kolen enzovoort. Wat wij niet hebben, in ieder geval niet in die mate. En voor zover we het hebben, kunnen we het niet meer oppompen, omdat die boerderijen in Groningen verzakken. Maar wij zijn afhankelijk van de Russen. En die afhankelijkheid hebben de Amerikanen niet. Dus uiteindelijk, dat is los van politiek, voor elke Amerikaanse president is die onafhankelijkheid een geweldige economische en dus politieke troef. Ze kunnen uiteindelijk tegen OPEC zeggen, up yours. En ze kunnen tegen Poetin zeggen van, thank you, but no thank you.
Ja, Mooi is, hè, hoe dat dan weer.
Ja, nee, dat is echt fascinerend om dat te zien hoe dat gegaan is. Nogmaals, al in de Obama-jaren ook, onder Trump ook. Alleen krijg je nu wel weer het gedoe met die Keystone Pipeline en zo, waarvan Trump, waarvan Biden dan zegt, dat wil ik niet. Nou, dat moeten we allemaal nog maar even zien. Maar structureel is, Amerika heeft de rest van de wereld voor zijn kolossale energiebehoefte, want dat weten we, heeft de rest van de wereld, ik zeg het even heel simpel, uiteindelijk niet nodig. Sterker nog, ze zijn bezig om op een aantal plekken importhavens, hè, faciliteiten om te bouwen, om te katten naar export. Interessant, hè?
Ja, maar tegelijkertijd hoor je ook Biden dat hij toch wel erg wil gaan elektrificeren. En daar ook erg op aan het inzetten is.
Ja, maar dan moet je opwekken eerst. Die elektriciteit komt niet aanwaaien. Die moet je opwekken met, hoe je het ook weet, met kolen.
Met zo'n molen, dat heet dan windmolen. Dus het komt wel aanwaaien.
Wel, maar
je moet het ombouwen.
Maar daar lever je niet de elektriciteit voor 200 miljoen airconditioning apparaten bijvoorbeeld.
Nee, maar ze zullen toch het om moeten als je inderdaad wil dat ze 50% minder aan CO2 gaan.
Maar ze zitten voor hetzelfde probleem waar wij ook voor zitten. Alleen gebruiken zij nog iets meer energie per hoofd van de bevolking. Aanzienlijk meer energie zelfs. En een van de grote vragen waar Biden voor staat, net als het debat hier in Europa, willen we kernenergie? Kijk, je kunt die problemen kun je vrij, tussen aanhalingstekens, eenvoudig oplossen, in ieder geval technisch, als je een aantal kerncentrales neerzet. Maar dat is politiek in de Verenigde Staten. En hetzelfde als hier in West-Europa en in Nederland. Zeggen eigenlijk alle specialisten, ja, dat is eigenlijk in ieder geval voor de middellange termijn de oplossing. Maar we weten ook dat het een oplossing is die nooit gekozen zal worden, omdat het politiek niet haalbaar is. Waar moet je die kringen neerzetten? Hoe gaan we eens proberen in Nederland? Nou, God help je de brug over.
Ik geloof dat Rutte het idee had om het in Groningen neer te zetten. Maar daar vonden die Groningers ook weer niet zo bijster leuk. Dus dat werd hem ook weer niet.
Ze gaan dat boerderij afbreken. Misschien kunnen ze daar zo'n ding neerzetten. Nee, maar het is natuurlijk.
Kijk uit, we krijgen allerlei mailtjes weer van mensen. Dat moet je niet zeggen, Jean. Want we krijgen allemaal Groningers.
Maar ik ben ontzettend voor kernenergie.
Ja,
ik ben ontzettend voor.
Oké. Okay.
Het is de veiligste manier van energieopwekking by far.
Daar krijgen we zeker mailtjes over.
Dat is goed. Laat ze maar met onderzoeken komen die aantonen dat er minder doden vallen door kernenergie, of meer doden vallen door kernenergie dan door de gevolgen van CO2 en van fossiel.